De rubriek heet Open Kaart en Bak met vragen. 150 stuk zijn er. Daarna volgens mij inmiddels 143. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het zijn vragen over werk en leven. En tegenover mij zit journalist en schrijver Peter Zanting. Vanwege een nieuw boek na Matthias. Een kaleidoscopisch boek. Verschillende levens die op het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben, worden beschreven in scènes. En uiteindelijk blijken ze allemaal elkaar op één punt te kruisen. De onderliggende vraag is, wat heb je in gang gezet? Wat blijft er over? Welke invloed blijf jij hebben op anderen als je er niet meer bent? Er is een sterfgeval. Daar kom je pas geleidelijk achter hoe dat zit. Dat gaan we nu ook niet verklappen, hoe dat precies in elkaar steekt. Maar al die levens eromheen, die blijken in meer of soms mindere mate toch aangeraakt. Peter Zanting, welkom.
Ja, dankjewel. Het
is een mooi thema, een heel wezenlijk thema en eigenlijk tegelijk ook een heel abstract thema.
Ja, daar heb je gelijk in, denk ik. Ik kwam op het idee toen ik in het najaar van 2015 op het vliegveld zat te wachten. Ik zou terugvliegen vanuit Dublin en ik was daar voor mijn werk geweest voor een of andere techconferentie. En dan sta je zo te kijken hoe dat vliegtuig wel al staat, maar nog schoongemaakt wordt voordat je eindelijk mag instappen. En hoewel ik geen vliegangst heb, denk je het ook natuurlijk altijd even. Ik denk dat heel veel mensen dan denken, wat als hij neerstort? Wat dan? En ik had de volgende ochtend een afspraak bij de huisarts. Ik had een klein pijntje in mijn rug. Iets onschuldigs, maar ik zou er wel even heen. En dat was het eerste waar ik aan dacht. Die man, die zit daar dan morgen. En die weet wel van, er is een vliegtuig neergestort vanuit Dublin. Maar die weet niet dat ik daar aan boord, dat die boodschap zal hem niet bereiken. Dat een van zijn patiënten was.
Die denkt gewoon, er is geen niet komen opdagen.
Precies, dus wat gaat hij doen? Gaat hij terug naar zijn wachtkamer en daar gewoon een spelletje spelen op zijn telefoon, omdat hij dat al jarenlang of al dagenlang een beetje vol verslaving doet? Denkt hij van, nou, mooi zo, kan ik een beetje net even iets eerder met de lunch? Of en toen dacht ik, dat is dus echt heel klein, het is heel triviaals, maar mijn dood zal ook daar invloed hebben op die man al. En wat dan nog meer? Iemand die de dakloze krant verkoopt bij de supermarkt zal mij misschien niet meer begroeten. Worden minder OV-fietsen verhuurd in Nederland. Er is geen linksback meer in mijn voetbalteam. En het is niet zozeer dat ik heel erg over mijn eigen sterfelijkheid na begon te denken, maar het begint natuurlijk altijd wel bij het ik. En vanaf daar begon het hele idee te lopen.
Ze zeggen ook wel eens van, als iemand niest op de beurs in New York, dan heeft het invloed op iemands baan in Nieuw-Zeeland. Of, ja. of een vlinder die met zijn vleugeltjes klappert.
Is een
in
orkaan
Brazilië,
aan de andere kant van de wereld.
Is exact. Een orkaan aan de andere kant van de wereld. Nou, je eigen leven is natuurlijk ook zoiets. Zet allemaal dingen in gang en niet in gang. Ook als je er niet bent en ook als mensen niet eens weten dat je er wel of niet bent.
Exact, ja. En met dat verschil, met die twee voorbeelden die je nu noemt, is dat het iets heel kleins en dat kan dan ergens iets heel groots worden. Ik denk dat dat het effect kan hebben. Ik denk ook dat het andersom kan zijn. Dan kan iets heel groot zijn wat dan iets heel kleins tot effect kan hebben.
En dat is jouw eigen dood dan misschien? Iets groots voor de directe
is voor een ander dat hij die €2 voor die dakloze krant niet verdient. Of het kan iets negatiefs zijn, wat een dood natuurlijk, laten we zeggen, per definitie is. En voor een ander toch iets positiefs is. Zoals in mijn boek er uiteindelijk een vriendschap tussen twee mannen die elkaar anders niet zouden leren kennen, ontstaat. En dat wilde ik ook laten zien. En niet van, oh ja, dus het gaat over rouw. Ja, natuurlijk gaat dit boek over rouw. Zeker bij die mensen die Matthias, die personages die Matthias het beste kende. Maar ook die dingen waar je niet direct aan denkt. En de invloed op de mensen die hem helemaal niet gekend hebben.
Ik denk dat je het boek tekort zou doen als je het een boek over rouw zou noemen. Zelfs als je het een boek over een sterfgeval zou noemen. Ja, ja. Zoals we er nu over praten, doen we het boek eigenlijk schandalig tekort, vind ik. Het is ook de moraal die daarin zit. Hè? Wat laat je na van je leven?
Ja.
Wat heb je eigenlijk in gang gezet?
Ja, ja.
Hoe futiel dat ook is. Wat is jouw invloed nou geweest op die enorme planeet als je er niet meer bent?
Exact, ja. Iets waarop ik over na begon te denken toen ik een keer een stuk ging hardlopen. Dit was denk ik een maand voordat ik in Dublin was. Hè. Nou ja, dan merk je toch, uiteindelijk begint zo'n idee voor een boek ergens gedurende misschien een jaar of een paar maanden minimaal te leven. En ik luisterde naar een interview met de muzikant Glenn Hansard. Zit in The Frames in The Swell Season en heeft een keer een Oscar gewonnen. En hij had het precies hierover. Op het eind, hoe ik ook doodga, zei hij, ik hoop dat er toch ergens een metertje is dat net iets positiever uitslaat dan negatief.
Dus je hebt een ecologische voetafdruk. Je bent een keer onaardig tegen een voorbijganger op de fiets omdat je haast hebt of een humeur. Maar uiteindelijk, in zijn geval, dan de muziek Of misschien.
Nou, in zijn geval de muziek. Was. Maar misschien is het ook dat hij een keer. Hij vertelt in dat interview bijvoorbeeld dat hij een keer een zwerver mee uit eten genomen heeft. Weet je wel. Of dat hij een keer een grapje heeft gemaakt. Of dat. Of stel dat je een keer een opmerking. Maar heeft het een gewoonte? Je vader heeft misschien ooit een keer een gewoonte gehad. En hij is er al 10 jaar niet meer. En je loopt door je huis en merkt ineens. Ik heb precies diezelfde gewoonte overgenomen. Zonder dat je al die tijd wist. Ook dat valt voor mij onder die noemer. En het mooie eraan ook is dat je. Dus toegeeft dat we ook allemaal kwalijke dingen doen, slechte dingen doen. Willens en wetens, soms misschien ook onbewust. Die doen we ook. Ik eet vlees. Ik ga met het vliegtuig vanuit Dublin weer naar huis. Dus dat toegeven is onderdeel van die gedachte, natuurlijk. Alleen, misschien doe ik net iets meer. Laten we daarop hopen dat het aan het eind net iets meer is aan goede dingen. En dat ik daarmee kan eindigen. En dan zeggen, noem ik weer ik. En dan gaat het weer over. Dit boek gaat inderdaad niet over mijn eigen sterfelijkheid. En ik heb er ook veel bij het denken aan. Niet aan, maar gewoon de mens, wij.
Albert Camus heeft zelfs gezegd: denk niet na over het laatste oordeel, want dat vindt elke dag plaats. En dat vond ik wel een mooie uitspraak. Dat is natuurlijk wel zo.
Ja, precies. Ja. Met andere woorden, dus dan zou dus ook als het morgen zover zou zijn, hopelijk er genoeg goed, meer goeds overblijven dan slechts.
Wat ik het leukst vond aan het boek is juist wat helemaal niet zoveel te maken heeft met de filosofie of met hoe die verhalen in elkaar grijpen of met dat soort dingen. Maar gewoon de alledaagse scènes die je schetst. Er zit een mooie onderkoelde humor in. Er zit ook een soort herkenbare schets in van onze tijd. Twee personen die willen een koffietent beginnen in een zeer onderdacht plan. Er wordt een anekdote aangehaald over een echtpaar dat eindeloos een huis verbouwd om daarna uit elkaar te gaan, omdat ze geen missie meer hadden.
Precies, want dat huis was eigenlijk wat ze bij elkaar hield. Dan hadden ze iets om aan te werken samen. Ja.
En zo vertel je heel veel verhalen, of kleine anekdotes, of kleine schetsen. Of je zet een personage neer dat bijna om een eigen roman vraagt om er weer te vertrekken. En dat vond ik eigenlijk de kracht van het boek. Dat interesseerde mij het meest.
Ik vind een van de prettigste dingen tot nu toe die ik over dit boek gehoord heb van lezers. Echt waar, ja. Ja, natuurlijk, je kan het over die grote thematiek hebben. En natuurlijk zit dat erin. Natuurlijk is er heb je het over een spanningsboog. Over iets wat je uiteindelijk op die achterflap zet. Hier gaat het boek over. In maximaal, 80 woorden. Maar ik ben heel erg bezig geweest. Ik heb heel veel plezier beleefd tijdens het schrijven. Aan die kleine verhalen in de verhalen. Aan de details. En dat is heerlijk om aan te werken.
Dat kan ik me voorstellen. Dat lees je er ook aan af. Laten we beginnen met het rubriekje. De kaartenbak.
Ja, we gaan het proberen. Welke kritiek krijg je vaak te horen? Ik moet meteen denken aan mijn vriendin die de eerste versie van dit boek las. Versie 2... was de versie die ik voor het eerst aan mensen liet lezen. Versie 1 heb ik aan helemaal niemand laten lezen. En ik liet het haar lezen, een uitgeprint versie. Ga een beetje natuurlijk zitten kijken terwijl ze op de bank zit en aan het lezen. Probeer of je een gezichtsuitdrukking kunt lezen. Wat vindt ze ervan? Ze vond het gelukkig heel erg mooi. Maar ze zei ook, hierna moet je maar eens een boek schrijven waarin er niemand doodgaat.
Want dat is tot nu toe nog niet gelukt.
Dat is tot nu toe niet gelukt. In mijn tweede roman speelde het een aanzienlijk kleinere rol. Dat was een roman, een verhaal. Toch in de eerste plaats over een vader-zoon relatie. Maar mijn eerste boek ging over een vrienden. Het was een coming-of-age roman. Over een vriendengroep waarvan er eentje zelfmoord pleegt. En de rest moet terugkijken op... Hoe zorgeloos waren die tienerjaren samen dan wel? Of niet? En zij heeft al mijn boeken natuurlijk in meerdere stadia gelezen. Dus dat betekent eigenlijk dat zij niet 3 romans van mij gelezen heeft, maar misschien wel 17. dat vond ik grappig. En dat zegt ze nog steeds wel eens. En ze heeft waarschijnlijk ook gelijk. Maar tegelijkertijd is de dood natuurlijk een onderwerp waar we allemaal elke dag mee bezig zijn. En iets waar... Daar geloofde ik met dit boek heel erg in. Je zowel het lelijke, het verdrietige, het ellendige... als ook het mooie en het positieve tegenaf kunt zetten. En dat heb ik met dit boek denk ik wel meer geprobeerd... dan in die eerste roman die wel gewoon echt dichter op de huid, op de rouw zat.
Maar een boek schrijft ook een beetje zichzelf. Want de meeste schrijvers beginnen 6 keer opnieuw aan een ander boek... of hebben een groot boek dat moet wachten, dan ineens... komt er een thema dat, dat zo, ja, zo'n urgentie bezit dat je het gewoon schrijft.
Mm-hmm. Ja.
Dat je de uren maakt of dat de letters gewoon uit je vingers stromen.
Exact. En dat is hiermee ook... ik wil het allemaal niet te veel als een soort van fantasiewereld of het droomproces voordoen, maar dat is hiermee grotendeels wel zo geweest. Ik had het idee, ik heb op mijn werk onbetaald verlof gevraagd. Ik zeg, ik ga er 20 weken tussenuit, 4,5 maand. Want ik wil heel graag aan een roman schrijven. Nou, gelukkig kon dat. En natuurlijk ben je dan in het begin bang. Zo zit ik 2 weken te schrijven. Dan lukt het, komt gewoon niks uit mijn vingers. Ga ik Netflix kijken en voetbalmanager spelen die andere 18 weken. En moet ik op hangende pootjes weer terug naar NRC. Misschien wel eerder. Het lukte gewoon niet. Maar dat was echt niet zo. Al na een paar weken wist ik, dat gevaar bestaat niet. Dat ga ik totaal ontlopen. Ik ga dit helemaal volmaken. En ik werd er dolgelukkig van ook. En juist ook, ja. door de eindigheid, dat vond ik ook het mooie eraan. Ik bedoel, ik kwam er niet toen achter dat ik voor altijd thuis op een kamertje wilde zitten schrijven. Want uiteindelijk is het ook een eenzame bezigheid. Maar juist door die eindigheid, ik heb nu nog 18 weken. Oké. Ik heb nu nog 16 weken. Oké. Dan is dit nu de planning. Ik heb nu nog 10 weken. Goed, dan moet die tweede versie binnen die 10 weken gaan lukken. Oké. Ik heb er nu nog 4. Nou, prima, want ik heb nog 2 hoofdstukken. Ik had het precies zo in mijn hoofd. En dat was een gelukzalige ervaring.
Zullen we nog een vraag
doen? Ja, natuurlijk. Nou, het ging al lang niet meer over welke kritiek ik vaak te horen kreeg.
Ja, dat heb je mooi gedaan.
Ja. Wat is je gemoedstoestand op dit moment? Als je net een boek hebt uitgebracht, dan weet je omgeving daar natuurlijk van. En iedereen zegt dan van, oh, je boek is net uit. En het volgende wat ze dan altijd zeggen, without fail, is spannend. En dan zeg ik steeds, ja... Het is inderdaad ook wel spannend. Maar ik weet niet zo heel goed wat ik dan nu op dit moment spannend aan het vinden ben. Terwijl het wel zo is. Dus ik voel, dat voel ik wel. En waar zit dat dan in? Dus de reacties. Recensies. Die een soort van overtreffende trap van een reactie zou kunnen noemen. Hè? Komt er iets in kranten, in tijdschriften? Hoe gaat erop gereageerd worden in het algemeen op zo'n boek? En die spanning zit er wel in. Dus in het checken van is er nog ergens iets verschenen? Of krijg ik een mailtje? En ik ben daar toch ook wel gevoelig voor. Want er zit er zeker ijdelheid in.
Volgens mij is er maar één remedie tegen. Dat is gewoon onmiddellijk aan een nieuw boek beginnen.
Ja.
Dat is wat Woody Allen met films altijd heeft gedaan. Hè? Die begint te typen aan zijn nieuwe script de dag dat de montage af is.
Ja, want dan neem je afstand van het vorige werk, bedoel je. En kun je het misschien ook beter hebben als iemand dan zegt van, nou, dit was eigenlijk niet zo geslaagd. En dan kun je in je hoofd denken, nou, wacht maar, want ik ben alweer met wat nieuws
bezig.
En daarin ga ik er wel slagen. Dat is misschien wel waar, ja. Ik heb wel van de week, ik heb een klein schrijfkamer. Het is 2 meter bij 3 meter, denk ik. Er staat een bureau in een boekenkast. Een stoel. Die heb ik van de week op een avond helemaal opgeruimd. Dus alles wat met nou Matthias en het maakproces te maken had. Vorige versies, uitgeprinte manuscripten. Bakjes die ik had met kleine kaartjes over de personages. Allerlei andere dingen. Boeken die me geïnspireerd hadden. Of die ik vaak even doorbladerde. Dat heb ik allemaal aan de kant geschoven. En weer in de boekenkast, die boeken. Alles schoon. Met dat idee. Ik ga weer opnieuw beginnen. Ik ga weer binnenkort weer aan iets nieuws beginnen.
Ja. We gaan nog een kaart doen.
Oké. Wat vind je lelijk aan jezelf? Oh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Nou, waar ik wel eens jaloers op ben met andere mensen is een zekere impulsiviteit. Ik denk dat het ook wel een kwaliteit van me is. En ook wel bij het schrijven van het boek. En mensen zeggen dat natuurlijk ook wel. Een soort van zelfdiscipline en gaan zitten plannen. Zoals ik net ook alweer tegen jou zeg. Van, hè. Dus ik wist precies, dan ga ik dit in de laatste 6 weken doen. En dat in de laatste 4 weken doen. Maar dat betekent ook dat er heel veel... Dat er weinig impulsiviteit en een soort van we gaan dit nu zomaar ineens even doen.
Dit klinkt als
in mijn leven zit.
Dat goede is, discipline, de discipline van een marathonloper.
Ja, 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 maar je wil natuurlijk soms ook dat je op een avond denkt: weet je wat, ik ga nu gewoon dit doen. En dan doe je jas uit en dan loop je de deur uit en dan doe je het gewoon. En dat is toch een. Dat is toch iets wat ik moeilijk vind. Ik merk dat ik daar een. Dat ik dat mis.
Dat is eigenlijk wel jammer. Ik heb het ook geloof ik niet zo heel erg hoor. Dat ik totaal impulsief iets kan doen. Maar
ja.
Ik ben dat wel jaloers op mensen die in een in één vlaag naar een ander continent verhuizen of zoiets. Of iets heel radicaals doen.
Ja, precies. De laatste heb ik zo'n soort van toekomstdroom van dat ga ik ooit nog eens een keer doen. Dan ga ik een jaar lang in het buitenland werken of zo. En mijn vriendin mee, die gaat er dan ook werken. En de kat mee. En dan. Maar als puntje bij paaltje komt, ben ik dan degene die dat doet? Of is dat hetgene wat ik lelijk vind aan mezelf? Dat ik dan,
en de man die je liever was geweest soms, die zou gewoon met zijn auto in één keer doorrijden.
Die zou iets eerder dat doen. Die zou iets eerder de deur uitstappen voor dat gekke plan van die avond. Die zou iets eerder die man of die vrouw aanspreken, omdat je diegene nu interessant vindt. En heb ik dat voel ik toch vaak ook wel een zekere reservering bij, die ik dan liever niet zou willen voelen.
Maar goed, ja. Het boek is er. Dat zou je ook als een in die zin toch wel als een daad kunnen.
Oh, als een daad wel, maar wel als een zorgvuldig geplande
en over
een zekere langere periode geplande daad. Ja, ja.
We gaan nog.
Oké, ik ga nog één doen.
Nog één doen.
Praat je wel eens hardop als er niemand is? Oh ja, zeker. Ja.
Om die gedachten te ordenen of met gekkigheid?
Ik denk grofweg op twee redenen. Of ik praat tegen onze kat. Dat doe ik. Of inderdaad met het idee om gedachten te ordenen. En zeker als je 20 weken lang in je eentje aan het werk bent, aan iets waar je ook inhoudelijk wilde ik ook niet per se met anderen erover gaan hebben. Hè? Want ik wilde dat het idee van mij bleef en dat er geen externe invloed op kwam. Ben je dus inderdaad wel eens tijdens het smeren van een broodje tussen de middag of tijdens het hardlopen of onder de douche ineens hoor je jezelf iets zeggen. Oh ja, zo ga ik het doen. Of volgens mij heb ik nu. Of ja, dat deed ik wel.
Ja, dat hoort bij het schrijversbestaan.
Ik had ook onder de douche dan van die wasco-krijtjes liggen. Of van die douchetegelkrijtjes. Die kun je geloof ik ergens bij de HEMA kopen. En als daar dan iets verzon wat ik niet wilde vergeten, dan schreef ik het ook gewoon snel zo op de muur.
In de douche zelfs nog ideeën opgeklopt.
Ja, dan dacht ik van, vandaag ga ik het zo doen met dat hoofdstuk. Ga ik zo aanpakken, dat wordt het schema. Eerst dat, dan dat, en dan moet er dat gebeuren. En dan moet ik dat en dat als slot gaan doen. En dan straks heb ik me afgedroogd en aangekleed, ben ik het weer vergeten. Dus dan schreef ik dat snel op de muur.
En werd je vriendin daar niet horend of van als ze thuis komt en er staat in de douche met een rode stift ja. Dood begrafenis?
Ja, nee, dat allemaal. Dan had ik dat wel alweer weggehaald hoor. Want daar ben ik ook wel weer zelfbewust genoeg voor. Om dat te gebruiken waarvoor ik het wilde gebruiken. Namelijk, het moest vertaald worden naar papier. Dus had ik het ergens anders op. En dan haalde ik het ook meteen wel weer weg. Want ja. Dat zou redelijk macaber geweest zijn. Ja, als zij dan s'avonds onder de douche stapt of de volgende dag. En dan staat er een vrijwel niet te ontcijferen boodschap. Maar woorden waaruit blijkt dat het weer flink mis was in het hoofd van Peter.
Peter Santing, dankjewel. Ja. En het boek heet Na Matthias, verschenen bij Das Mag. Dank je.
Ja, dankjewel.